Ik hoor aan het geroezemoes dat het smaakt naar meer, volgens mij. Maar meer krijgen we ook. Ik wil een kort gebed uitspreken voor Kees. Wacht even tot de mensen ook zitten. Helemaal goed. Fijn dat je er bent, Kees. Trouwe God, machtige van Israël. Dank u wel, Heer, dat we een volk hebben wat feest kan vieren, de Israëlieten. Heer, ze hebben meer feestdagen dan wij. En we mogen blij zijn, Heer. En vreugde en feest vieren in uw huis. Dank u wel dat we vandaag Kees in ons midden hebben. Die ons meer zal vertellen over dat keerpunt Israël. Over dat keerpunt Heer Jezus, wat u bent in de geschiedenis. En dat keerpunt wat u wilt zijn in ons leven. Zegen, Kees. Geef dat onze harten worden geraakt. En meer gaan overstromen van wie u bent. In Jezus' naam. Amen.
Ja, ze zijn eigenlijk maar, er zijn wel eens twee zingende religies, een beetje apart woord. Dat is het Jodendom en het Christendom. Zingen, wat komt daar eigenlijk vandaan? Keerpunt, daar wil ik het graag met jullie over gaan hebben. Keerpunt, ik weet dat bijna elke film die je bekijkt, heeft al met een bepaald keerpunt te maken. Een keerpunt dat ineens iets anders gaat. De grote held, of heldin in de film, op een gegeven moment, het gaat steeds slechter en slechter en slechter. En ja, dan komt dat moment dat er misschien een soort kleine gebeurtenis ziet iets in gang. En dat wordt dan het keerpunt en vanaf dat moment gaat alles beter. Nou, dat is ook, dat hoop ik, dat kan ook in ons leven zo gebeuren. Ook keerpunten waarin het minder gaat, dat weet ik. Maar dus inderdaad is dat het thema vandaag, keerpunten. En dat ga ik lezen uit het Bijbelboek Rut. Een klein Bijbelboekje. Na Richteren komt het Bijbelboek Rut en ik lees daarin uit iets uit hoofdstuk 1 en het hoofdstuk 2 van het boek Rut. En we komen in de geschiedenis van een vrouw, Naomi, die aanvankelijk vertrekt vanuit Israël en gaat naar Moab. Dat is, je zou kunnen zeggen, het huidige Jordanië. Ik lees Rut, hoofdstuk 1. Dit zijn de woorden van Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. Ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. Ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte ze zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen ze hen kuste, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat jullie, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden zijn? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze: zie, Je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ook ik gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen ze zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen ze samen verder tot ze in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen ze Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg. Maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug. En met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Nu nog twee versen uit Rut hoofdstuk 2. De versen 11 en 12, we zetten even een stap vooruit. Rut gaat een keer, zat er letterlijk toevallig langs een akker. Komt daar toevallig iemand tegen, de eigenaar. Die man heet Boas en die heeft iets van Rut gehoord. En die zegt dit tegen haar. Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Vers 12. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Tot zover de beide bijbellezingen. Mevrouw Ans en ik hebben onlangs een film bekeken. Die film die heet Unbroken. Het beschrijft het bijzondere levensverhaal van een werkelijk gebeurd verhaal van Louis Zamperini. Als iemand die film gezien heeft, fantastisch denk ik dat je hem vindt. Als je niet gezien hebt, Unbroken, dus ongebroken film van, met over het leven van Louis Zamperini. Regisseur is Angelina Jolie. En in een interview zei zij dat zij ook willens en wetens daar het christelijk getuigenis van Louis Zamperini in die film wilde hebben. Wie heeft die film toevallig gezien? Oké, een aantal mensen. Nou, dan zul je weten dat die film beschrijft dus het leven van Zamperini, een atleet die uitkomt in die beroemde en beruchte Olympische Spelen in Berlijn, waar Jesse Owens zoveel won, waar Hitler bij aanwezig was. En Leni Riefenstahl, Triumph des Wielens en dergelijke. Goed, dat moment, daar heeft hij niet gewonnen, maar liep hij wel heel bijzonder. Een supersnelle laatste ronde. Hij komt aan boord van een vliegtuig. Hij is schutter. Hij is dus in een gevechtsvliegtuig. Tijdens een missie in de kant van dus, Japan, zeg maar. Daar stort het vliegtuig neer. Ze worden na vele dagen zijn medepassagiers, of ja, degenen die overleven, daar sterft er één van. En ze komen in een kamp, en dat is een verschrikkelijk kamp in Japan. En daar is de sadistische kampcommandant, is een man die de bijnaam De Vogel heeft. En die vogel heeft het echt op Zamperini gemunt. Waarom? Omdat hij het ooit waagde hem aan te kijken. En dat mocht absoluut niet. Je moest altijd je ogen als gevangenen ten negenslagen houden. Wat is nou in die film het keerpunt? Wat is nou waardoor alles omdraait? Dat is het moment dat Zamperini, waar het kamp, waar die vogel, dus die kampbaas, zeer overtuigend gespeeld door een Japanse acteur kennelijk, dat die vertrekt. Dus er is je eindelijk vanaf. Maar, vertel ik de hele film, maar ik zou toch waard om het te bekijken. Maar wat gebeurt er dan? Dan wordt hij dus vanwege de bevrijding van Japan, moeten zij als gevangenen vertrekken naar het noorden in de sneeuw en de kou, et cetera. En wie is daar de kampcommandant? Jawel, die vogel. En die herkent hem. En dan komt er het moment, dat is het keerpunt. Die vogel die wil dus letterlijk een excuus hebben om hem te kunnen vermoorden, wat dan ook. En dan moet hij, terwijl hij totaal uitgeput is, moet hij een balk optillen. Schitterend. En dat kan nooit, want die man is gewoon zo zwak, de Samperini. Maar hij doet het. En in die film zie je is net, inderdaad, dat lijkt wel bijna een kruisiging. Maar hij stort niet in. En op een bepaald moment kijkt hij weer die vogel, die sadist, kijkt hij aan. En dat is eigenlijk het keerpunt. Een vogel begrijpt dat hij verloren heeft. En dat is het keerpunt eigenlijk. Hij wordt niet bevrijd meteen, maar dat is duidelijk een keerpunt. Hij is daar als de winnaar, die uitgemergelde gevangene. En dat is het christelijk getuigenis nu dat Zamperini heeft ooit een belofte gedaan, tijdens dat hij dus dat vliegtuig neerstortte, en dat als ik het overleef, dan zal ik over u spreken. En hij is ook teruggekomen als ambassadeur van de vrede naar Japan. Heeft die vogel, die heeft het ook overleefd, maar die heeft hem nooit willen ontmoeten. Dat wilde Zamperini wel. Keerpunten. Nogmaals, ik heb het nu verteld, maar de film is echt de moeite waard om alsnog te bekijken. Onvoorstelbaar, en let maar op, het keerpunt. Wat gebeurt er? Nou, keerpunten in ons leven. Wat zijn keerpunten? Nou, in mijn situatie bijvoorbeeld was het dat ik ooit zat op belijdeniscategorisatie in Gouda. Jawel, hervormde kerk. En dat een dominee zei, dominee Van Eyck, man is lang overleden, dat hij zei, als je beseft wat de liefde van de Heer Jezus betekent, zei hij tegen ons als groep, een beetje eigenlijk vanuit frustratie tegen iemand, omdat die groep was gedeeltelijk, ja, we doen dat dan wel. En nou ja, mijn anderen waren wel gemotiveerd kennelijk. En die ene zin raakte mij ongelooflijk. Ik had een baan bij een Frans bandenbedrijf, et cetera. En die ene zin is een keerpunt in mijn leven geworden. Nou, er zijn meer keerpunten geweest. Dat ik de bijbelschool in Heverlee ging, later de faculteit. Keerpunten. Alexander beschreef het op, vond ik, indrukwekkende wijze. Hij heeft iets gezegd over wat hem fascineert. Namelijk dat er inderdaad één man met 12 discipelen, allemaal Joodse mannen, die de wereld veranderd hebben. Het grootste keerpunt in de geschiedenis. Maar mijn stelling is dat ook in 1948, dus 3 jaar na de verschrikkingen, het sadisme van de Tweede Wereldoorlog, een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid, dat God 3 jaar nadien zijn volk deed terugkeren. Nu naar het Bijbelboek Rut. Het Bijbelboek Rut, dan hebben we het over een geschiedenis van iets meer dan 3000 jaar geleden. Dus in de periode tussen de Richteren en voordat de eerste koning zal komen, koning Saul, later koning David. Er staat dat er hongersnood was in het land. Er staat niet bij wat de oorzaak was van die hongersnood. Er staat alleen bij, er was hongersnood. Nou weten we dat als je de Bijbel leest, dat gebrek aan eten, gebrek aan het allernoodzakelijkste, namelijk, om het staat hier keurig op mij te wachten, water, dat heel vaak te maken heeft met het oordeel van God. Waarom het oordeel van God? Omdat het Joodse volk de buitengewoon schadelijke en vreselijke neiging heeft om dat wat ze van God gekregen hebben, weliswaar in dank te ontvangen, maar uiteindelijk dat los te laten en achter de afgoden aan te gaan. En interessant is dat God de relatie met het Joodse volk ziet als een huwelijk. En God letterlijk wordt voorgesteld als een verliefde bruidegom. Die heel graag wil trouwen, en de bruid wil dat ook wel. Maar die bruid, die gaat op een bepaald moment letterlijk vreemd lezen. Het boek Hosea gaat achter mannen achterna. En ze verlaat de liefde van haar jeugd. En dat beeld kom je door heel de Bijbel, door het Oude Testament tegen. God die meemaakt dat zijn geliefde vreemd gaat. En ja, als je hier zit, en ik kan jullie zien, en een aantal ken ik, maar als je hier zit, dan ken je uiteraard niet allemaal. En ik kan jullie niet heel goed zien, hoeft ook helemaal niet, prima. Maar als je zegt, Kees, ik ben ervaringsdeskundige op dat gebied, dan weet je iets wat het betekent. Of als je dat meemaakt in het gezin waar je uitkomt of gekomen bent. Dat blijkt dat bijvoorbeeld je vader, ja, nieuwe vriendin. En dat je iets voelt wat dat met je doet. Nou, dat is de hartekreet uit het Oude Testament. Het volk, staat letterlijk in Jeremia, heeft God ingeruild voor afgoden. Onvoorstelbaar. En hoezeer ik ook houd van Israël, hoezeer ik ook, ik ben betrokken met Christen voor Israël. Ik hoop deze maand nog, de 16e, vertrekken met een behoorlijke groep naar Israël toe te gaan. Hoezeer ik ook van dit volk houd, de waarheid mag en moet gezegd worden dat de Bijbel laat in niet mis te verstaande bewoordingen zien hoe dit volk verkeerd is gelopen. Wat enorme consequenties had. Tot en met ballingschap en verdreven worden uit je eigen land. En wat zien we nou, en ik zit nou heel verhaal te vertellen over iets wat er helemaal niet in dit hoofdstuk staat, want er staat niet bij waarom er hongersnood kwam. Ik zeg dat het heel vaak voorkwam als gevolg van, dat het misging. Hier staat geen reden bij, maar het feit is dat er een gezinnetje, man en vrouw en twee zonen, als economische vluchteling, dat is heel duidelijk, vertrekken naar Moab. Want het gaat niet goed en ze gaan simpelweg uit lijstbehoud, vertrekken ze. En ze gaan naar Moab, de vlakte van Moab. Als je in Israël bent, dan zie je bij de Dode Zee daar bergen achter liggen. Aan de oostkant, dat is dan Jordanië. En daar nog achter de vlakten van Moab, de vlakte van Jordanië. Ze komen daar en dan staat er, als ze daar dan komen en daar blijven, dat Elimelech, die naam betekent mijn God is koning, of God is mijn koning, de man van Naomi sterft. En ze blijft achter met haar twee zonen. Hier is ze, in het buitenland. Ze heeft kennelijk bezit in Bethlehem, dat zal later blijken, maar ze is weduwe. Misschien dat je hier zit als weduwe of weduwnaar en ook dat kent. Het verlies, en dan zit je al in het buitenland en dan zit je al in een hele moeilijke situatie en dan sterft je man. Maar er gebeurt iets anders. Haar zonen, Machlon en Chiljon. Dus in Israël is het zo dat als je vader overleden is, dan ben je een wees. Bij ons is het als vader en moeder overleden zijn in Israël. Als je vader overleden is, Machlon en Chiljon trouwen met meisjes uit Jordanië, uit Moab zouden wij, of uit Moab, dus uit Jordanië zouden wij zeggen. Hun namen worden gegeven, Rut en Orpa. Klopte dat nou? Ja, de wet in het Oude Testament liet inderdaad wel toe dat je kon met een niet-Joods meisje trouwen, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Wel als het meisje dan, zeg maar, de God van Israël zou aanvaarden, zou accepteren. Maar het was niet helemaal naar de geest van de wet. Hoe dan ook, de Bijbel vermeldt het zonder commentaar en ze trouwen en dan staat er dat ze 10 jaar getrouwd zijn. Er zijn kennelijk geen kinderen gekomen en dan staat het dat Machlon en Chiljon stierven. Zo bleef, zegt de Bijbel, die vrouw alleen achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Niet alleen is zij weduwe, zij heeft ook geen zonen meer. En in de gedachte van Israël is het zo dat je dan eigenlijk, het klinkt vreselijk als ik het zeg, maar of de gedachte van Israël van de wereld, dat je dan eigenlijk kansloos bent. Niet met je bescherming, niet met je zonen die jouw zaken kunnen verdedigen in de poort. Ze zitten dan ook nog in het buitenland. Dit, maar vreselijk om het te zeggen, maar dit is in de ogen van de mensen om hen heen eigenlijk heel kansloos. Nu, ook dat zal ik niet vragen, maar ik sprak onlangs hierover in Groningen. In een wat kleinere groep, een bijbelstudie, een driedelige serie over het boek Rut. En er was een vrouw die naar me toe kwam en ze zei van, dat heb ik ook meegemaakt. Ik zeg, wat? Ze zegt dat mijn man is overleden en ik heb 2 van mijn zonen moeten begraven. Dus nu, ik hoorde dat in augustus van dit jaar was. Het raakte me heel diep. Wat zeg je dan? Ik zeg, vertel daar eens wat. Nou, zij vertelde hoezeer de Heer haar toch had getroost in alles. Maar ik weet nog dat mijn oma die bij ons in huis woonde, ik kom uit Krabbendijk in Zeeland, Mijn oma was in klederdracht. Mijn oma van moederskant. Dat ik erbij was dat mijn moeder aan mijn oma vertelde. Mijn oma lag toen al in bed. En zoals ze woonde bij ons in huis. Dus dat mijn moeder zei dat haar zoon Jan, dat is mijn oom Jan, de oudste broer van mijn moeder, dat hij overleden was. En ik zie nog mijn oma recht overeind in bed en het letterlijk uitschreeuwen. En als je hier zit, je hebt aan dat graf gestaan van je kind, dan voel je dat. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat ouders, dat kinderen hun ouders begraven, niet ouders hun kinderen. Zij maakt het mee. Ze gaat terug, want staat er in de Bijbel, ze heeft gehoord in Moab, in Jordanië, dat gerucht was doorgedrongen dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. We hebben het al over een aantal keerpunten gehad. Hè? De dood van Elimelech, het huwelijk van de twee zonen, het overlijden, zijn allemaal keerpunten in je leven. En dan komt er een heel groot keerpunt, namelijk dat God staat er om heeft gezien. En je zou kunnen zeggen, als het ware zich omgedraaid heeft en zag wat er aan de hand was. Zoals je ook het meemaken dat je misschien door de stad loopt en daar zie je iemand zitten die je eigenlijk helemaal niet ziet zitten. En ineens kijk je met andere ogen, je kijkt met compassie en je draait je om. God ziet om, staat er. Hij kijkt terug, hij kijkt om. Waarom? Dat staat er ook niet bij. Het volk zich verootmoedigt. Staat er allemaal niet bij. God ziet om en hij geeft zijn volk brood. Het woord Bethlehem betekent waarschijnlijk, weet je wat, beet, huis, lechem is brood. Bethlehem betekent huis van het brood. Broodhuis. En dan staat er vers 7, opnieuw economische reden dat ze vertrekt. Ze gaat weg uit de plaats waar ze geweest is. En met haar meegaan haar twee schoondochters. Daar gaat die groep, dat groepje van die drie vrouwen. Drie weduwen. Wat bindt hen eigenlijk? Wat hen bindt is verlies. Wat hen bindt is dat het niet gegaan is zoals je gedacht en gehoopt had. Terug naar het land Juda. Weer zo'n keerpunt. Je keert je om. Je gaat terug naar je bron. Je gaat terug naar je oorsprong. En wat zegt Naomi dan tegen haar twee schoondochters? Wat zegt ze? Ga vooral met me mee, laat me niet in de steek. Dat zegt ze helemaal niet. Ze zegt, ga heen, keer terug. En dan blijkt ze noemt er zelfs de naam van de Heer bij, mogen de Heer jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan mij, aan hen die gestorven zijn en aan mij. Dus zij erkent dat haar schoondochters goed geweest zijn voor haar en voor hun mannen, de zonen die overleden zijn. En er staat er, mogen de Heer jullie geven, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Wat een vreemde gebeurtenis. Je zou toch zeggen, joh, ik ga terug naar het beloofde land. Als er ergens een plek is om gezegend te worden, ga met me mee. Dat doet ze niet. Ze doet precies het tegenovergestelde. Ik weet niet of hier een evangelisatiecomité is, maar wat vind je hiervan? Kom vooral niet naar de kerk. Doe dat niet. Dat is geen evangeliseren. Wat is dit voor een vreemd genoeg? Waarom doet ze dat? Waarom ze dat doet, dat blijkt als die schoondochters allebei aanvankelijk zeggen, nee, we gaan met jullie mee. Want toen ze hen kust, dat is echt een afscheidszoen, hè, zoals wij dat ook kunnen doen, nou, hey, of fijn, leuk om je gezien te hebben, hey, tot ziens. Dan blijkt dat ze allebei zich aan haar vastklampen. En dan doet Naomi, haar naam betekent liefelijk, er nog een schepje bovenop. Dan geeft ze de echte reden aan waarom zij zegt, joh, alsjeblieft, meiden, jullie zijn goed voor mij geweest, maar gaat. Dus ze zegt letterlijk dit. Ze zegt, ik heb jullie niets meer te bieden. Niet eens fysiek. Ze zegt, als ik nog deze man, deze nacht met een man zou slapen en ik zou zonen krijgen. Zo in de zin van, hoe zou ik nog kunnen voorzien in jullie nood dat jullie een gezin zouden kunnen krijgen. Ze zegt, dat kan ik niet meer. Dus dat is irreëel. Ga terug. En voor Orpa is dat de druppel die de emmer doet overlopen en zij, nu kust zij haar schoonmoeder en ze keert terug. En dan zegt Naomi tegen Rut, dan zegt ze, zie, want dat is de keuze, ze gaat naar haar volk, dat is één ding, en ze zegt, en naar haar goden, haar afgoden. Van Orpa is sindsdien nooit meer iets vernomen. Maar Naomi zegt tegen Rut, je ziet wat ze gedaan heeft. volg haar voorbeeld. Hier komen dus drie ontmoedigingen achter elkaar om, ga vooral niet met mij mee. Men zegt dat daar de huidige praktijk vandaan komt, dat als je Jood zou willen worden, je bent christen, je moet helemaal geen Jood worden, maar stel dat iemand zegt, ik wil Jood worden, dat de rabbijnen zeggen, niet doen, begin er niet aan, geen goed idee, kijk wat ons overkomt, niet doen, vooral niet doen. Joden zijn helemaal niet zo van kom maar, kom maar, kom maar. Wel, als je als gast, oh ja, zeker, we mogen hen zegenen, maar niet om Jood te worden. Dat is veel eerder een ontmoedigingsbeleid. Men zegt dat wordt hierop gebaseerd. En dan komt er te staan wat Rut vervolgens zegt. Ze doet een paar dingen. Ze klampt zich vast aan haar schoonmoeder. En dan zegt Rut, dring er bij mij, niet nog een keer voor de vierde keer, bij mij langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. En dan komt het. Dit is haar belijdenis. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Waar u overnacht, zal ik overnacht. En dan komt het, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dan gaat ze nog verder. Waar u sterft, zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. De Heere, ze spreekt hier eigenlijk een soort bijna zelfvervloeking uit. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Het is belijdenis. Voor mij, vooral helderheid. Ik heb belijdenis gedaan, ik zei dat al, in de Sint-Jan in Gouda. Ik heb ook belijdenis gedaan door me te laten dopen, door onderdompeling. Prachtig, ik wist dat niet, Alexander, dat hier 8 mensen vorige week geweest zijn die die keuze hebben gemaakt. Dat is nog eens een keerpunt, hè? Over keerpunten gesproken, dat is nog eens een keerpunt. Toen ik belijdenis deed, toen kreeg ik de tekst mee uit Hebreeën. Laten wij datgene wat wij geloven onwankelbaar vasthouden. Ik vroeg me af waarom die dominee van Eyck, ik zei het al, die aan mij mee had gegeven. Vond een geweldige tekst, maar dacht hij van Kees, je bent er nu wel van overtuigd, maar gaat het ook zo blijven? Die tekst is voor mij zo belangrijk geworden. Laten wij dat onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Waarom ik dat zeg? Om een aantal redenen. Wim Grandia heeft een stuk, ik had het zelf gelezen, heeft het in het, vind ik moedig trouwens, in het gemeenteblad gezet over een echtpaar. Een artikel verscheen in het AD, geloof ik, over mensen die ooit naar de kerk gingen en dat losliet. In de visie van de EO, het programmablad van een week of wat geleden, stond een artikel wat mij persoonlijk diep raakte. Namelijk was een interview, een dubbel interview, met een vader en een zoon. Tony Campolo en zijn zoon Bart Campolo. Tony Campolo heb ik ooit eens ontmoet in het kader van Compassion. Hele toffe kerel, maar hij is al wat ouder. En zijn zoon Bart was ooit predikant, christen, volgde de Heer en hij is ermee gestopt. En hij is ermee gestopt en in het artikel staat dat iets van ongeveer 1000 onverhoorde gebeden lagen de grondslag aan zijn keuze om te zeggen, ik stop met geloof en ik stop met God. Zijn vrouw was hem daar al in voorgaan. Je ziet de smart van Tony Campolo. Ze hebben contact met elkaar, ze spreken en er is ook een boek verschenen waarom ik bleef en waarom ik wegging. Nou, Tony bleef, zijn zoon vertrok. Dan lees ik dat. Dat doet mij wat, dat raakt me. Wie zou dat niet raken? En wie van ons maakt dat niet mee? Ook soms in je familie of collega of ooit broeder, zuster, weet je, dat mensen vertrekken. Kun je, als ze naar andere gemeenten gaan, oké, maar wat als ze echt zeggen, geloof het, houdt voor mij op. Dat stuk wat Wim nogmaals liet verschijnen. Daar kun je van alles over zeggen. Maar als ik met zulke mensen soms spreek, dan doet mij dat wat. En soms kom je gewoon oprechte diepe smart tegen. En heel vaak teleurstelling. Wat Bart Campolo zegt, 1000 onbeantwoorde gebeden, onverhoorde gebeden, liggen de grondslag aan mijn keuze. En wat ik ook soms hoor is dat mensen zeggen, nou, in de gemeente kwam ik dit en dat en zus en zo tegen. Ik wil daar best pastoraal mee omgaan, echt waar. En luisteren naar de pijn die mensen, jongeren en ouderen, hebben meegemaakt. Of meemaken. En toch begint het te kriebelen bij mij. Waarom? Omdat ik geloof dat wat wij lezen in het boek Rut, mag ik het in boekhoudtermen zeggen, wat stond eigenlijk aan de pluskant van het leven van Rut. Haar schoonvader is waarschijnlijk nooit gekend, die is overleden. Haar man is overleden, haar zwager is overleden. Haar schoonmoeder ziet er niet zitten, die wilde liever niet mee hebben kennelijk. En ondanks dat, terwijl dus in feite aan de pluskant niet staat, zegt zij, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En zij zegt, er is niks of niemand die mij daar ooit van kan afbrengen. Ik ben bezig met de studie over de profeet Jeremia in het Oude Testament ook. Een man die wordt geroepen door God als hij ongeveer 20 jaar oud is. Een man die de opdracht krijgt om Israël te vertellen dat ze echt ongelooflijk miskleunen en dat ze tot bekering moeten komen. Waarbij God er het volgende bij zegt. Jeremia, ze zullen nooit doen wat ik zeg dat jij in mijn naam moet zeggen tegen hen. Ze zullen zich er geen ene, mag ik het een beetje cru zeggen, geen moer van aantrekken. En toch moet jij het zeggen, waarop Jeremia zegt, maar Heer, als dat nou mijn opdracht is, waarom moet ik dat dan doen? Je gaat toch niet, stel je wordt beroepen als voorganger en ze zeggen, nou moet je luisteren, met alles wat je ooit zult adviseren, zullen ze nooit wat doen. En zei, jongens, Jeremia is in die zin de meest onsuccesvolle persoon, bij mij weten, van heel de Bijbel. En hij vindt het niet makkelijk. Hij zal alleen blijven zijn leven lang. Vrolijk gezelschap willen die zwartkijker er niet bij hebben. En toch gaat hij door, omdat, geloof ik, God tegen hem zei, ik kende je al voordat je geboren was. Nog voordat je uit de moederschoot kwam, heb ik jou geroepen. En die man, die gaat door en door en door en nooit doet het volk iets met wat hij doet. Ja, één keer. Dan zegt hij, joh, Nebukadnezar komt eraan, vlucht naar Egypte, door de Sinaï-woestijn heen. Dat doen ze, en halverwege zeggen ze, nou, toch een goed idee, en keren ze weer terug en komen om. Als ik denk aan Rut, als ik denk aan Jeremia, dan denk ik, lieve mensen, jongeren en ouderen, want die Snevel schreef pas over 60-plussers die soms de kerk de rug toekeren. Dan zeg ik, lieve mensen, wat wij nodig hebben, is die houding van Rut, die zegt, als staat er niets in de plus, ik kies voor dit volk en ik kies voor die God. En er zal niets ooit tussen komen. En als we iets nodig hebben, geloof ik, in onze tijd, is het, ik heb een keuze gemaakt. Ik heb een keuze gemaakt. En als je dan misschien in zaken zit en je bedrijf gaat fiet, dan zeg je, oeps, ze hebben iets gezegd over zegen van de Heer. Heer, ik ga met u door. Dit is het keerpunt. Het feit dat Rut zegt, uw volk is mijn volk. Zij spreekt als niet-Joodse solidariteit uit met het volk van Israël. En inderdaad, dat is mijn stelling. Dat is voor onze tijd van het grootste belang. Want God zegt, dat is, je zou bijna zeggen om een egoïstische reden. Wie dit volk zegent, die zal ik zegenen. Maar ook nog om iets anders. Het grote keerpunt is, ze gaan terug. En nog even eerst even naar Rut, hè. Wat is nou voor Rut het resultaat van haar belijdenis? Weet je wat ze krijgt? En dat zeg ik met alle respect hoor. Een zeurende schoonmoeder. Een klagende schoonmoeder. Want als ze dan in Bethlehem komen en de mensen zeggen, hé, zie, joh, is dat Naomi? En Naomi hoort dat, hè, in die kleine dorpsgemeenschap in Bethlehem. En dan zegt ze, hou er alsjeblieft over op, waarom mij Naomi noemen? Betekent dus liefelijk, ik zei het al. Nu de Heer tegen mij getuigd heeft, ze zegt, noem mij maar Mara. Dat betekende bitter. Nou, hier maken we iets mee wat we kennen uit ons leven, wat ik ken uit mijn eigen leven, wat ik ken uit wat voor leven dan ook. En het is bitterheid, verbitterd zijn. Verbitterd zijn. Het gevoel hebben, de zekerheid dat je in de hoek zit waar de klappen zijn gevallen. Verbitterde mensen, dat vinden we moeilijk. Niks is goed, dit deugt niet, dat deugt niet. En voordat wij zeggen, ja maar Naomi, dat klopt niet. Hè? Als ze bijvoorbeeld zegt, Naomi zegt van, vol ging ik weg. Vol ging ik weg? Naomi, is niks, je was economische vluchteling. Hoezo ging je vol weg? Ze zegt, de Almachtige heeft mij veel bitters laten zien. Alles heeft hij van mij afgepakt. Ik vind het zo onvoorstelbaar eerlijk. En ik zeg niet dat het altijd verstandig is, maar mag ik dit zeggen? Zij zegt, noem mij maar Mara. He, bitter. Heb je gezien, lees het boek zou ik zeggen, Rut, dat God dat nooit overneemt? God neemt dat niet over, die naam. Ze blijft Naomi heten, ondanks alle bitterheid. Er is nergens dat ineens een of andere bliksemstraal haar treft, dat God zegt, wie ben jij om dat van mij te zeggen? Dat staat nergens. God kan er kennelijk tegen dat ze ook wel eens moeite hebben met zijn wegen. Het blijft heel stil. Is het verstandig wat ze zegt? Ze gebruikt de naam Almachtige, El Shaddai. Waarmee God zich openbaarde aan Abraham. En zegt, hij is tegen mij. Weet je wat ik van Rut zo mooi vind? Dat Rut, zelfs met deze totaal verbitterde vrouw, dat daar toch uit dat leven van die verbittering toch zoveel was, dat Rut zoveel van die God toch had gezien en wat dan ook. Dat het voor haar voldoende was om met haar schoonmoeder mee te gaan. Als je verbitterd bent, breng het bij God. God kan er tegen. En misschien moeten wij, en moet ik, misschien iets meer solidariteit betuigen met mensen die behoorlijk zitten in de hoek waar de klappen vallen of gevallen zijn. Ze komen in Bethlehem. Naomi zegt niets van, ja, ik heb gelukkig Rut naast me. Rut verdwijnt uit beeld, maar er staat iets bij. Het is het begin van de gerstenoogst. En dat zal alles veranderen. Als Rut haar belijdenis doet, is het niet zo dat onmiddellijk alles anders wordt. Maar die belijdenis, dat keerpunt, zal alles anders maken. Wat dan? Ze loopt toevallig langs een akker. Ze komt daar toevallig Boas tegen. Boas blijkt familie te zijn. Boas en Rut zullen uiteindelijk met elkaar trouwen. En er zal een jongen geboren worden. En die heet Obed. En die krijgt een zoon die heet Isaï. En die krijgt een zoon en die zal David heten. Wow. Overigens, de moeder van Boas, die heette Rahab. Dat is nog zo'n interessante naam uit het Oude Testament. Met andere woorden, God gebruikt de kansloze om alles anders te maken. En dat doet hij in Bethlehem. En dan zegt Boas iets heel interessants over wat Rut gedaan heeft. Hij zegt dus, ik heb gehoord wat je gedaan hebt. Mogen God je die daad vergelden. En dan zeg je, mogen je loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels je gekomen bent om toevlucht te nemen. Dat wil ik mee afronden. Hij zegt dus dat die belijdenis van Rut, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, dat dat iets in gang heeft gezet. Het heeft betekend dat ze is gaan schuilen onder de vleugels van God. Wat is dat? Jaren geleden, enorme prairiebrand in Amerika. Een boer die weet zijn huis, zijn boerderij te redden, maar hij ziet dat zijn velden compleet afgebrand zijn. En hij loopt wat rond en hij kijkt, hoe moet ik nou mijn vee te eten geven? En dan ziet hij iets, hij ziet in de buurt van zijn huis, ziet hij een prairiehoen. Dat prairiehoen heeft de brand niet overleefd. Het is verbrand en het zit op een nest. Maar hij, dat weet je niet. Hij ziet dat beestje daar zitten en hij denkt, dat snap je niet, die beesten zijn supersnel. Waarom is dat prairiehoen niet ontvlucht? En hij tilt dat dode beestje op en onder de vleugels van dat prairiehoen lopen vier kuikentjes weg. Het prairiehoen had ervoor gekozen om een leven te geven voor haar jongen. Schuilen onder vleugels. Tot geloof komen, je laten dopen, betekent schuilen onder Gods vleugels. Bethlehem. Zij is de overgrootmoeder van koning David, Rut. En daarmee is ze in de lijn van die man waar Alexander en ik en zoveel zo door totaal geraakt en gefascineerd zijn door Jezus Christus. Die daar hangt aan het kruis van Golgotha. Hij is geboren in Bethlehems stal, zingen wij met de kerst. Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Zijn armen waren uitgespreid. En hij had iets gezegd voor die tijd. Hij had iets gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Lees maar in Matthäus 23 en Lucas 13 na. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb je willen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. Ze wilden hem niet. Dat is de tragedie van het Joodse volk. Ze wilden hem niet. Ze hebben die allerbelangrijkste boot gemist. Is het dan over? Is het dan finito? Zegt God dan, ja, zie je, de gemeente wordt het en vergeet. Dan is God zo'n ongelofelijke bruidegom. Dat hij die zijn zoon heeft gegeven, maar die opstond uit de dood. Dat hij zegt, ik blijf trouw en ik breng mijn volk thuis. En Jezus zegt, Jeruzalem, je zult mij niet meer zien. Totdat je zegt, wat we net gezongen hebben. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Het volk is teruggekomen. Het wordt gehaat. Mijn collega Dominic Kees Kant heeft een boek geschreven. Je ziet de theologie van het nazisme op dit moment volledig terugkomen. Onvoorstelbaar. Joden zijn het probleem. Tuurlijk worden er fouten gemaakt, dat weet ik ook wel. Maar het blijft het volk van God. Het is zijn oogappel. En wie zijn volk aanraakt, raakt zijn oogappelen. En er is nog iets. Ze hebben hun land terug. Jeruzalem wordt herenigd. De tempel is er nog niet. Maar ik hoor van Joodse mensen die zeggen, weet je, wij zijn gefascineerd door die Jezus van Nazareth. En Joodse mensen die tegen mij zeggen van, joh, we moeten wel toegeven, dat hoor ik eigenlijk steeds als ik er kom, dat hij wel veel voor elkaar heeft gekregen. En dan zeg ik, wat bedoel je daarmee? Zeg ik, ja, zonder Jezus zouden jullie in Europa nog Wodan en Donar en Zeus nagelopen zijn. Wij moeten toegeven dat die ene Joodse man, die fascinerende Joodse man, die onvoorstelbare Joodse man, hij verandert zoveel en degene die echt in hem geloven, dat zijn onze vrienden en dat doet iets met ons. Wat ik ooit aan jullie eerder vertelde, dat ik voor de klaagmuur stond een tijd geleden met mijn keppel op een zondagmiddag. En er komt de orthodoxe Jood naar mij toe. En die zegt tegen mij, die vraagt aan mij in het Engels, do you believe in Jesus? En ik zeg, yes I do. En hij zegt, me too, ik ook, een orthodoxe Jood. Hij brengt ze terug, hij heeft omgezien naar zijn volk. Ze mogen komen onder zijn vleugels en dat grote moment zal komen. Dat zij Jezus zullen zien en zullen zeggen, gezegend, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat zal alles veranderen. En tot die tijd geloof ik dat wij moeten zeggen, al zit misschien alles tegen, al denk je, Heer, waar bent u naar te denken? En wat wat wij nu zouden zeggen, een meisje uit Jordanië, uit Moab, ooit daar zij ergens op een stoffige weg, want het is altijd stoffig daar, tussen Jordanië en Israël, toen ze een verbitterde vrouw in de ogen keek en zei, en daarmee tot voorbeeld is voor jou en u en mij, waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Het grote keerpunt. Amen.